Halleluja, God is goed. Waar we ook doorheen gaan in ons leven, hoe moeilijk de strijd ook is, één ding staat vast. God is goed en zijn goedheid volgt ons. En daarom kunnen wij zingen, waar we ook doorheen gaan, hoe zwaar het leven ook is, hoe moeilijk het soms ook is. Heel mijn leven bent u trouw geweest, Heer. En ik hoop dat jij, dat u daarvan mag getuigen, dat God trouw is geweest in uw leven, dat hij er altijd was. Juist op de diepste momenten, juist als we het niet meer zagen zitten, was daar die hand die ons uit de put trok. Dat is de liefde van de Heer Jezus. En als je dat niet ervaren hebt in je leven, dan wil ik je vandaag bemoedigen met een tekst uit Gods woord. Die zegt, de Heer zal uitkomst geven. Lieve mensen, ik ben geen eindtijdprofeet en ik weet niet precies wanneer de Heer Jezus terugkomt. Maar ik denk dat we allemaal wel erkennen dat we als wereld in een moeilijke tijd zitten. Dat we als wereld in een periode zitten van droogte. Eerst hebben we de coronacrisis gehad, nu vliegt de inflatie naar tophoogte. Ik las dat sinds de Tweede Wereldoorlog het niet zo hoog is geweest. En de wereld is in nood. Ook als we kijken naar Rusland, naar Oekraïne, hoe dat misschien steeds dichterbij ook komt. Hoe wij dat nu economisch merken, maar dat je misschien ook wel mentaal merkt dat je er veel mee bezig bent. En dan nog maar eens te spreken over social media, wat we daar allemaal lezen en hoe dat ons in de war kan brengen. Van wat is nu de waarheid? Nou, één ding is zeker, God is goed. En hij zegt, ik ben de weg, de waarheid in het leven. Er is uiteindelijk één waarheid in het leven. En de waarheid is niet een of andere theorie op YouTube, op Facebook, op Instagram. Maar de waarheid is een persoon. En zijn naam is Jezus. En dat is de God die wij dienen. En Maarten Luther zei het eens zo mooi. Kennen jullie Maarten Luther? Ja, die kennen we. Hij zei het eens zo mooi. Als Jezus morgen terugkomt, dan plant ik vandaag nog een boom. Met andere woorden, ik verwacht de Heer Jezus terug. Ik zie er naar uit en ik bid, kom Jezus, kom. Maar ondertussen ga ik niet in een hoekje zitten zeuren en zitten stilzitten. Maar ik plant een boom. Ik ga vrucht dragen. Ik ga groeien en bloeien. Tot die dag dat Jezus komt en we hem oog in oog zullen zien. Zien we daar naar uit? Yes, ik wel in elk geval. Ik wil vandaag nadenken met jullie, hoe kunnen we in tijden van moeite, pijn, rouw, ziekte, misschien mentale problemen, hoe kunnen we dan toch op God blijven vertrouwen? Hoe kunnen we in het midden van crisis ons oog gericht houden op Jezus, de voltooier van ons geloof? En eigenlijk wil ik daar de komende week over nadenken, want ik ben deze maand 3 keer bij jullie in de gemeente. Hartstikke fijn, vind ik in elk geval. Ik ben er deze week, ik ben er volgende week en 30 oktober. En eigenlijk wil ik een soort serie houden. Ik wil vandaag nadenken, hoe kunnen we nu omgaan met tijden van crisis, van ziekte, van moeite, van mentale problemen. En volgende week wil ik met jullie nadenken, hoe kunnen we nu bidden voor de zieken? Hoe kunnen we dat praktisch doen? Hoe mogen we bidden voor de zieken? En dan wil ik de laatste week van oktober ook nadenken over een thema waar u misschien al veel van weet of misschien nog helemaal niks. Dat gaat over bevrijding. Hoe kunnen we bidden voor mensen die echt geteisterd worden door de boze, door Satan, door boze geesten? Hoe mogen wij daar als christenen voor bidden? En dat is niet eng, want onze God is overwinnaar. En het is juist belangrijk om er ook over na te denken. Hoe wij als christenen daarvoor mogen bidden. Maar ik wil dus vandaag beginnen met juist in die tijden van ziekte en misschien psychische problemen, mentale problemen, aanvallen van de Satan, van de boze. Hoe kunnen we ons oog houden op Jezus Christus? En daarvoor heb ik een psalm gekozen uit het Oude Testament dus. En het is psalm 41. En als u wilt mag u dat opzoeken in uw Bijbel. Wie heeft zijn Bijbel meegenomen? Steek uw hand eens op, ja. Ik zal u redden. Wie heeft zijn online Bijbel mee? Ja? Heel goed. Zoek op Psalm 41. Dan gaan we met elkaar lezen. Ik lees het uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En het is belangrijk om het woord van God iedere dag tot je te laten spreken, tot je hart, tot je geest. En daarom wil ik heel de psalm met en voor jullie lezen. Erboven staat voor de koorleider, een psalm van David. Nou, dat is geen verrassing, want David heeft heel veel psalmen geschreven. En dan schrijft hij, gelukkig Wie zorgt voor de armen? In kwade dagen zal de Heer hem uitkomst geven. De Heer zal hem beschermen en in leven houden. Men prijst hem gelukkig in het hele land. Lever hem niet uit aan zijn vijanden. Op zijn ziekbed zal de Heer hem tot steun zijn. Hoe lang hij ook ziek ligt, u keert zijn lot ten goede. En ik zeg, Heer, wees mij genadig, genees mij. Ik heb tegen u gezonden. Mijn vijanden verwensen mij en ze zeggen, wanneer sterft hij? En verdwijnt zijn naam. Wie mij bezoekt heeft mooie woorden, maar zijn hart is vol kwade gedachten. En staat hij buiten, dan spreekt hij ze uit. Wie mij haten, hopen het ergste voor mij. En ze fluisteren aan mijn bed tegen elkaar. Een dodelijke ziekte, kwaal heeft hem geveld. Wie zo ziek is, staat nooit meer op. En zelfs mijn beste vriend, op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood, die heeft zich tegen mij gekeerd. Toon mij, Heer, uw genade en laat mij opstaan. Dan zal ik hun geven wat ze verdienen. En hieraan zal ik weten dat u mij lief hebt. Als mijn vijand niet langer juicht, als u mij bijstaat omdat ik onschuldig ben en mij voorgoed laat wonen in uw nabijheid. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Wat een bemoedigende psalm. In tijden van crisis, in tijden van ziekte, in tijden van pijn en moeite. David zegt, geloofd zij de Heer. De God van Israël, Hij is altijd bij ons. En David, hij schrijft deze psalm niet zomaar. Heel veel psalmen in Davids leven heeft hij letterlijk meegemaakt. Maar het was ook een profetische vooruitwijzing, vaak naar de Heere Jezus toe. En David, hij schrijft deze psalm waarschijnlijk tijdens een persoonlijke lijdensweg. En als we de psalm lezen, was hij waarschijnlijk lichamelijk ziek. Erg ziek en had hij daar ook mentale problemen door. Vond hij het moeilijk om vol te houden. En zag hij hoe zijn vijanden zich tegen hem keerden. En wat opvalt is dat David tijdens het schrijven van deze psalm, tijdens zijn ziekte, niet geholpen wordt door zijn vrienden of naast. Tenminste, misschien probeerden zijn vrienden hem wel te helpen. Maar hij had niet het gevoel dat ze er echt voor hem waren. En daarmee komt deze psalm vandaag in 2022 dicht bij jou. Dicht bij mensen die strijden met ziekte, met moeite, met pijn, met mentale problemen. En als u zelf niet ziek bent, prijs de Heer daarvoor. Maar dan kent u ongetwijfeld mensen die moeite hebben met ziekte, die eenzaam zijn, die mentale problemen hebben. En die daar maar niet uit lijken te komen. En het is belangrijk om met zulke mensen mee te leven. De Bijbel roept ons op. Huil met degene die huilen. En lach met degene die lacht. Wees blij met mensen die blij zijn als er een bruiloft is. Of een ander feest moeten we blij zijn. Maar we moeten ook kunnen treuren, kunnen huilen met mensen die het moeilijk hebben. We moeten er op die momenten voor broeders en zusters zijn. En gewoon een arm om hun schouder slaan. En we hoeven niet per se van alles te zeggen. Dat leren we ook van deze psalm. Wij kunnen zo snel allerlei tips gaan geven. En gaan zeggen, ja, zo moet je ermee omgaan. Maar uiteindelijk is het belangrijkste dat iemand zich gehoord voelt. Dat iemand voelt, er is iemand voor mij. En soms hebben wij geen woorden. Maar mogen wij gewoon een arm om iemand heen slaan. Een kaartje sturen, een berichtje sturen. Ik denk aan je. En op die manier mogen wij broeders en zusters zijn in de Heer. En David, hij voelt dat niet. Hij voelt zich niet geholpen door zijn vrienden, door zijn broers en zussen. Maar hij zegt, ik heb alleen de Heer aan mijn zijde. En tegelijkertijd heb je dan genoeg. Als er niemand om je heen is en God is aan je zijde, dan kun je iedere strijd aan. En let op, dan voelt het niet altijd hè, alsof je elke strijd aan kan. Het kan voelen dat je er alleen voor staat, maar je mag weten dat de Heer voor je strijdt. En David weet, mijn enige hulp is in God. En in het eerste deel van de psalm spreekt David daar ook over. Hij spreekt over het gezegende karakter dat je hebt als je compassie hebt, vriendelijkheid, liefde toont aan mensen die lijden. En dat is de zegen van een mens die liefdevol, echt diep liefdevol kan zijn voor zijn naast. Ben jij zo'n mens? Ben jij zo iemand die er echt voor je broeders en zusters kan zijn? Die echt luistert naar het gebod van Jezus. Heb je naaste lief als jezelf. En David, hij zegt, wat ben je een goed en gezegend mens. Als je er echt voor iemand anders kan zijn. En dat deed me denken aan een verhaal. In de middeleeuwen ging de pest rond. En mensen waren ziek. 1/3 van de wereldbevolking stierf door de pest. Maar er waren op dat moment, waren de priesters, was nog vooral katholieke kerk, waren de mensen die in God geloofden en die gingen naar de zieken toe. En met gevaar voor eigen leven, en dan kun je erover discussiëren, is dat dan slim. Maar ze gaven soms letterlijk hun eigen leven op om die zieken te bezoeken. En ze wisten, ja, ik kan besmet raken. Ik kan ziek worden van de pest. Maar ik wil er op dit moment zijn voor mijn broeders en zusters. En wat een opofferende liefde is dat. En ik las het ook in deze tijd dat er in het begin van de coronacrisis dat er doktoren waren die niemand alleen wilden laten sterven. Toen het zo druk was in de ziekenhuizen waren doktoren die de tijd namen voor ieder persoon die aan het sterven was. En hielden ze de hand vast van mensen die dit aardse leven verlieten. En weet je, dat is wat het is om een christen te zijn. Juist als de wereld doorraast, als het druk is, dan mogen wij, en dat is ook een moeten, een liefdevol gebod, dan mogen en moeten wij de tijd nemen voor onze broeders en zusters. Hun hand vasthouden als ze lijden en als ze strijden. Durf jij een herder te zijn voor je naast? Durf jij er te zijn voor je broeders en zusters? En David, hij doet dan in vers 3 en 4 een smeekbeet. Hij roept het uit naar God. Hij bidt om genade. En hij bidt om herstel van zijn gezondheid. En hij belijdt, Heer, ik heb u nodig. Ik kan het zelf niet. Ik heb gezondigd. Ik heb u nodig. Hij komt bij de troon van genade. En wat doet hij daar? Hij durft zijn zwakheid te tonen. David, die grote koning. Hij durft te zeggen, ik heb u nodig. Ik kan het zelf niet. En als u de Heer Jezus persoonlijk kent, dan heeft u zichzelf vernederd, heeft u uw knie gebogen en gezegd, Heer, ik heb u nodig. Maar hoeveel mensen zijn er niet, die maar in eigen trots doorgaan en maar zelf proberen vol te houden. En denken bij zichzelf, ik kan het zelf wel. En zich groter voordoen dan ze zijn. Maar het is een Bijbels principe om je zwakheid te durven tonen. Zwakheid wordt vaak vermengd met zwak zijn en niet sterk genoeg zijn, niet stoer genoeg zijn. Maar je zwakheid tonen toont ook aan dat je volwassen bent in Christus. Dat je durft te zeggen, ik kan het zelf niet. Ik heb mijn broeders en zusters en ik heb vooral God nodig. En door Jezus Christus hebben wij vrijheid om te naderen tot de troon van genade, zegt Paulus in de Hebreeënbrief. Wij mogen vrijmoedig naderen tot de troon van genade door het bloed van het lam. Maak daar dan ook gebruik van, zou ik willen zeggen. Er is vrijheid om naar de troon van genade te gaan. En David, hij kent dit principe. En hij vertrouwt erop en hij spreekt dat vertrouwen in vers 3 en 4 uit. De Heer zal mij bewaren en zal mij in leven houden. God belooft dat Hij met ons is. En de HSV zegt het letterlijk zo. De Heere zal mij op aarde gelukkig maken. En er staat niet dat God je altijd per direct geneest en per direct bevrijdt. Maar God zal je gelukkig maken, ook hier op aarde. Het is zo, we zijn pelgrims en we zijn op doortocht naar een hemels koninkrijk. En in de tussentijd zal het zwaar zijn. Maar God belooft, ook hier op aarde zal ik je geluk geven. Zal ik met je zijn. En wat is dat dan, dat geluk? Dat is dus niet per se dat alles volgens de wereld voorspoedig gaat. Dat we in een dikke villa wonen. Dat we Mercedes rijden of een BMW, wat je ook een leuk merk vindt. Zou mooi zijn, zou leuk zijn. En God wil ons soms daar ook mee zegenen. Maar dat is niet het geluk wat de Bijbel hier bedoelt. Wat is dat geluk dan? Dat is de nabijheid van God. De ondersteuning van de Heer, waarover lezen in vers 6. En diep ongelukkig ben je zonder de nabijheid van God. Diep ongelukkig ben je als je in een villa woont. 10 auto's voor de deur hebt. Maar als je God niet kent, dan ben je diep ongelukkig. Hoeveel mensen zijn er niet die, zelfs als volwassenen nog, showen met alles wat ze hebben. Maar als ze 's avonds alleen in hun huis zitten, hebben ze niks. En zijn ze diep ongelukkig. Kijk niet naar wat de wereld geluk noemt. Maar kijk wat deze psalm geluk noemt. De nabijheid van de Heer. De ondersteuning van God. Juist in tijden van nood. En dan zegt David in vers 4. De Heer zal mij ondersteunen op mijn ziekbed. Hij maakt mijn ziekbed anders. Hij zal mijn lijden verlichten. Hij geeft ons niet over aan het verlangen van onze vijand. Want David wordt niet zo vriendelijk behandeld. Dat zegt hij in vers 5 tot 10. Hij wordt zelfs slecht behandeld op zijn ziekbed. Zowel in de natuurlijke wereld, dus door zijn letterlijke vrienden, door zijn broeders en zusters. Maar ook vanuit de geestelijke wereld komt er aanval op zijn denken. Vanuit de Satan komen er aanvallen op zijn denken. En zijn vrienden die komen bij hem en geven hem allerlei goede adviezen. Misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt. Dat iemand voor je gaat bidden, en die gaat niet voor je bidden. Die gaat eerst 10 minuten je allerlei adviezen geven. Hoe je het zou moeten oplossen. Maar dat is niet altijd hoe God werkt. Natuurlijk moeten we luisteren naar de adviezen van onze broeders en zusters. Maar zo vaak weten wij precies hoe we de situatie van een ander moeten oplossen. Maar wat zou het geweldig zijn als we gewoon eens die 10 minuten stil durven zijn. Met die persoon. Gewoon met ze mee huilen, met ze mee lijden. Echt voelen wat een ander voelt. En bij David was het zelfs zo dat zijn vijanden roepen, wanneer zal hij sterven? Ze spreken over hem als een zwakke man. En is dat bij ons ook niet vaak zo, dat de Satan onze gedachten aanklaagt? En dat hij komt met gedachten als je bent ook niks waard. Wat ben je ook een zwakkeling in de ogen van de wereld. Maar op die momenten mogen wij sterk staan in onze autoriteit in Christus. En die stemmen in ons hoofd ook wegsturen en zeggen, in de naam van Jezus, ik stuur het weg. Want ik ben vrij in Christus. Onze aanvechting kan groot zijn, maar de troost van de Heer is zoveel groter. En we lezen in vers 7 dat de vijanden hem haten en valse dingen over hem spreken. En let op, nu wordt het gaaf. In vers 10 zegt David dat zelfs de man met wie hij in vrede leefde, op wie hij vertrouwde, met wie hij brood at, die heeft zich tegen mij gekeerd. Er was blijkbaar een vertrouwde vriend of familielid waarmee hij brood at. Die heeft zich tegen hem gekeerd. En dat woordje zelfs, dat wijst op teleurstelling. Hij kende deze persoon goed, maar zelfs deze persoon heeft hem verlaten. En weet je wat nou zo heerlijk is van de Bijbel? Deze tekst wordt exact in het Nieuwe Testament vervuld. Wie weet hoe? Wie at het brood? En met wie leefde iemand, een heel bekend persoon, in vrede? En ging het daarna mis? Iemand? Ja, Judas. Deze tekst, Psalm 41, je zou het niet verwachten, maar dit wijst precies op Judas. Judas leefde in vrede met de Heere Jezus. Hij droeg zelfs de buidel. Maar zelfs Judas heeft Jezus verlaten en heeft hem verraden. Jezus zelf haalt letterlijk deze tekst uit Psalm 41 aan. En dat vind ik nou zo mooi van het woord van God. Het Oude Testament is niet dood, maar het is levend en wordt vervuld in Jezus Christus. Lees maar mee als je wil in Johannes 13. Daar is de voetwassing in vers 12 tot 20. En dan lezen we hoe Jezus deze tekst uit Psalm 41 letterlijk aanhaalt. David spreekt een profetie uit. Duizenden jaren voordat Jezus komt. Kun je je voorstellen hoe dat is? David maakte dit letterlijk mee. Maar het was een vooruitwijzing naar de Heer Jezus Christus. En dat is profetie. Dat is hoe Jezus het gehele woord van God vervult. Want wat staat er in Johannes 13 vers 12 tot 20? Toen hij hun voeten gewassen had, de voeten van zijn discipelen, zijn vrienden, deed Jezus zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb, vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij. En terecht, want dat ben ik ook. Als ik jullie heer en jullie meester je voeten gewassen heb, dan moet je ook elkaars voeten wassen. Dus Jezus zegt hier ook wat Psalm 41 zegt. Wees er voor elkaar. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, dat moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester. En een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Dat is dus weer dat echte geluk. De nabijheid van God. En dan zegt Jezus, ik doel niet op jullie allemaal. Ik weet wie ik heb uitgekozen. Want in de schrift, in Psalm 41, staat, zal nu in vervulling gaan. Hij die at van mijn brood, die heeft zich tegen mij gekeerd. Ik zeg jullie het nu al, voordat het gaat gebeuren. En wanneer het gebeurt, zullen jullie geloven wat ik gezegd heb. Ik verzeker jullie, wie iemand ontvangt die door mij gezonden is, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Deze uitspraak van David in Psalm 41 slaat exact op Judas. En daarmee slaat deze Psalm 41 ook op de Heer Jezus. Hoe werd hij niet aangeklaagd aan het kruis? Hoe werd er tegen hem niet gezegd? Waar is je God dan? En zelfs met wie hij het brood had, met wie hij het avondmaal vierde, die heeft zich tegen Jezus gekeerd. Jezus ging de diepste weg. Om jou, om u te redden. Hij onderging de valse aanklacht. Hij droeg de doornenkroon om ons bevrijding te brengen. En misschien heeft u het zelf ook wel eens meegemaakt dat u vals werd aangeklaagd, dat er roddels over u rondgingen die niet klopten. Heel kort een getuigenis uit mijn eigen leven. Ik weet hoe die pijnlijk roddels kunnen zijn. Als je gewoon weet dat iets niet waar is, maar het wordt toch verteld. Ik was nog maar 17, ongeveer zo'n 11 jaar geleden. En ik fietste op mijn mountainbike naar school. En het was een beetje vroeg in de ochtend. En opeens kwam er een auto aan en die schepte mij. Gelukkig zag hij me wel op tijd, dus het was geen heel ernstig ongeluk. Maar ik werd geraakt door die auto en ik schoof onderuit met mijn fiets. En ik had wat blessures. Ik had last, ik had pijn. En door dat ongeluk ben ik 4 weken lang niet op de middelbare school geweest. Ik zat toen in HAVO 5. En toen ik na 4 weken hersteld was van het ongeluk, kwam ik terug op school. En wat bleek? Er was dus op school, was het praatje rondgegaan. Corné is tegen een auto aangereden. Corné heeft een ongeluk veroorzaakt. Oh, wat dom joh. Weet je wel, zo wordt er dan over gepraat. Maar het was 100% de schuld van die automobilist. Ik kon er helemaal niks van doen. Maar een van mijn vrienden, tussen haakjes, die had dus op school verteld, Corné heeft tegen een auto aangereden. Wat een sukkel is het ook. En die roddel was over school gegaan. Dus iedereen dacht dat ik een ongeluk had veroorzaakt. En ik weet nog, het is een klein voorbeeld, want het is helemaal niet iets supergroots. Maar ik weet nog hoeveel pijn mij dat deed, hoe onrechtvaardig het voelde. En dat ik mezelf probeerde te verdedigen en op school probeerde te vertellen, ja, maar zo zit het verhaal niet, het is juist andersom. Maar die roddel was zo hardnekkig verspreid dat ik er niks meer aan kon doen. En toen las ik later deze psalm, 41, dat zelfs mijn vrienden zich tegen mij gekeerd hadden. En toen moest ik denken aan dit voorval. Een jongen waarvan ik dacht dat het een van mijn beste vrienden was, die had, om een beetje stoer of leuk te doen, een verhaal verteld op school wat helemaal niet klopte. En ik merkte hoeveel pijn het deed. En ik besefte mij, hoeveel dieper zal dit bij de Heere Jezus niet gegaan zijn. Judas was zijn maat, het was een vriend. Maar hij verraadde hem volledig voor wat geld. Hoeveel pijn moet dat de Heer Jezus gedaan hebben? Maar hij onderging het, omdat hij wist, het is nodig om te sterven. Ik ga nog heel even door, mag dat? Ja? In het laatste deel van deze psalm, van psalm 41, dan zegt David, wees mij genadig en laat mij weer opstaan. Hij komt met een eerlijk, kwetsbaar gebed. En hij zegt, ik vertrouw op u. Dus hij sluit zijn gebed niet af in misère, in die aanvechting, want die was er. En hij benoemt het ook naar God. Maar hij sluit zijn gebed af vol vertrouwen. En dat is wat we net ook hebben gezongen. Al mijn leven, heel mijn leven bent u trouw. Door welke pijn we ook gaan, wij mogen weten, God is trouw. En David weet dat ook, want hij bidt. Wees mij genadig en laat mij weer opstaan. David gelooft dat God hem weer zal laten opstaan van zijn ziekbed. En laat dat in elke crisis ook ons gebed zijn. Heer, wees ons genadig en laat ons weer opstaan. Geloof samen met David dat de vijand niet over jou zal juichen. Geloof samen met David dat God meer dan overwinnaar is. Dat je samen in Jezus Christus meer dan overwinnaars bent. En dat de duivel, dat de duisternis niet de overhand zal hebben. En dan mogen we samen met David de Heer loven. Dat we voor het aangezicht van de Heer mogen leven. Kijk maar, dat doet hij in vers 13. Hij looft en prijst de Heer. De Heer ondersteunt hem. En zo zal God ook jou en mij ondersteunen. Wat een heerlijke troost voor David, maar ook voor ons. In welke crisis we ook zitten, persoonlijk, economisch, een familiecrisis, een wereldcrisis. Wij mogen weten dat God met ons is en we mogen leven voor zijn aangezicht. Dwars door ziekte heen, dwars door moeite heen, dwars door aanvechting heen. Hij is nabij. Amen? Amen. Laten we samen bidden. Heer, wij roepen uw naam aan. Heere Jezus, wij roepen uw naam aan. Dank u wel dat u bij ons bent. Dank u wel dat we tot de Vader mogen naderen door het bloed van Jezus Christus. Dank u wel, Heere God, voor het offer van uw Zoon. Heer, hij werd aangeklaagd, bespot. Hij kreeg een doornenkroon op en ze riepen, jij bent toch die koning, jij bent toch Elia. Maar hij onderging de spot. Hij onderging de roddels. Hij wist, er klopt niks van, maar hij onderging. Omdat hij wist dat het nodig was om ons te bevrijden. Heer, wij bidden. Kom, kom Jezus, kom. Doe recht in deze wereld in nood. Maar tot die tijd, Heer, willen we met u op weg gaan. En willen we samen met Maarten Luther zeggen, als u morgen terugkomt, planten wij vandaag nog een boom. Heer, laat ons recht doen, laat ons groeien. Gebruik ons in uw koninkrijk. Gebruik ons om mensen die het moeilijk hebben bij te staan. Leer ons, Heer, echt onze naaste liefde hebben. Door niet mee te gaan in roddels, door niet te oordelen of loze woorden te spreken. Heer, wij erkennen en belijden dat we dat zo vaak ook gedaan hebben. Heer, dat we zo vaak toch meeroddelen, meepraten. Dat we ons oordeel zo vaak klaar hebben en ons moeilijk kunnen verplaatsen in het lijden van anderen. Help ons, Heer. Leer ons te lijden met andere mensen en te lachen met hen die lachen. Heer, en we willen samen met David bidden. Wees ons genade. Heer, dat is het echte geluk. Wees ons nabij, wees ons genadig en genees ons. Heer, of het nu lichamelijke ziekte is, psychische nood, armoede, eenzaamheid of andere zaken. Wij bidden, Heer, wees ons genadig en genees ons. Heer, we bidden ook voor iedereen met wie het goed gaat. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, Heer, als het goed mag gaan in ons leven, als we voorspoed ervaren, als we in de 7 vette jaren zitten. Heer, we bidden dat die personen juist ook tot steun mogen zijn voor gemeenteleden die het moeilijker hebben. Heer, we bidden dat u doorbraak geeft in ons leven, in ons gezin, in Tiel en in deze kerk. Kom, Jezus, kom en breek door met uw geest. Heer. Dat is ons gebed, Heer, in de naam van Jezus. En iedereen zegt, amen. Amen.